kerkradio of internet, allen hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat ons voor dominee Klomp. De schriftlezing is uit Markus 8, de versen 22 tot en met 30. Ik herhaal Markus 8, de versen 22 tot en met 30. En de tekst voor vanochtend wordt gevormd door de versen 22 tot en met 25. En met het thema voor de prediking in de spreekkamer van de hemelse oogarts. Mededelingen namens de kerkenraad. De collecten, er worden twee collecten gehouden voor de slotzang. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas en in het bijzonder de Theologische Universiteit. En bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het bouwfonds. We vangen nu deze dienst aan door het zingen met elkaar van Psalm 68 vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag en de kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is en daarom de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons samen zingen, gemeente, nu uit Psalm 106, de versen 2 en 3. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen. En wat er verder volgt in Psalm 106, de versen 2 en 3. Wij luisteren eerst naar het spreken van de Heere in zijn heilige wet in verootmoediging vanwege onze schuld en hopelijk mag u gelovig op de Heere zien die schuld verzoent. Aansluitend willen we zingen uit Psalm 25 vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit, want milde handen en vriendelijke ogen, die zijn bij u van eeuwigheid. Psalm 25, vers 3, na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, maar hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. Wel is het het evangelie van Gods woord dat vanmorgen tot ons komt uit Marcus 8. En we lezen uit dat hoofdstuk vanaf vers 22 tot en met vers 30. Ik noem u als schriftlezing voor de morgendienst Marcus 8 vanaf vers 22. En Jezus kwam in Bethsaida en ze brachten een blinde bij hem en smeekten hem dat hij hem aanraakte. En toen hij de hand van de blinde genomen had, leidde hij hem het dorp uit. En nadat hij in zijn ogen gespuwd en de handen op hem gelegd had, vroeg hij hem of hij al iets zag. En hij keek op en zei, ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen rondlopen. Daarna legde hij de handen opnieuw op zijn ogen en liet hem weer kijken. En hij was hersteld en zag allen heel duidelijk. En hij stuurde hem naar zijn huis en zei, ga niet het dorp in en zeg het tegen niemand in het dorp. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. En onderweg stelde hij zijn discipelen een vraag. Hij zei tegen hen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordden, Johannes de Doper en anderen Elia en weer anderen een van de profeten. En hij zeide tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen hem, u bent de Christus. En hij gebood hun streng dat ze met niemand over hem zouden spreken. Amen. Maar we bidden de Heere eerst om zijn onmisbare zegen, om de opening van ons hart en van zijn woord. En ik wil voorbeden en dankzegging doen. Dankzegging in de eerste plaats met broeder en zuster Drost van Heteren uit Renen, die vandaag 60 jaar getrouwd zijn. Vanmorgen hebben ze voor aanvang van de dienst al felicitaties van de gemeenteleden in ontvangst mogen nemen. We bidden ook voor broeder E. Achterberg, die opgenomen is na de behandeling in een ziekenhuis voor complicaties. En we willen hem en zijn vrouw aan de Heere opdragen. Zuster Dekker van Middendorp, die is in het ziekenhuis in Ede geweest, maar ze mocht afgelopen week weer thuiskomen, Pakhuisweg 12. Al zullen de onderzoeken nog wel verder gaan. En vanmorgen hoorden we dat Ramona van Dorland opgenomen is in het ziekenhuis in Ede in verband met zwangerschapsvergiftiging. Dat is toch heel wat voor zijn moeder van Anna, vrouw en moeder. En dat je dan zo lang tot de bevalling waarschijnlijk op de kamer in het ziekenhuis moet blijven. En we willen ook de warmte en de droogte bij de Heere brengen in de hoop dat we als Nederlandse volk afhankelijkheid zouden leren van God, die de schepper en onderhouder is. Mag ik u voorgaan in dankzegging en gebed. Heren, we mogen alles met u overleggen, want u gaat over alle dingen. Dat zijn heel veel mensen kwijt. Die geloven dat we het allemaal zelf moeten doen en dat we het zelf ook kunnen doen. Wat is dat arm, Heren? Wat is dat ook zondig? Want dan krijgt u niet de eer. En wij lopen uiteindelijk dood als het zo doorgaat. Wat merken we dat ook in deze prachtige zomer? Daar mogen we u voor danken. Het is ook stabiel, mooi weer. En toch ook die droogte. Geen drup regen. Het waterpeil zakt in de rivieren en in de grond. En dan blijkt dat wij, als u uw hand inhoudt, Heren, ook niks kunnen laten groeien. Niet voor de dieren, niet voor de mensen. En de natuur sterft af. Heren, wij bidden of u ons aan de ene kant wilt laten genieten van deze mooie zomer. We bidden u aan de andere kant of u ook regen zou willen geven, zodat de natuur weer opbloeit en openbloeit. Maar tegelijk vragen we u, Heren, dat we als Nederlanders, als West-Europeanen, afhankelijkheid zouden leren van de almachtige God en Schepper, die voor zondaren wil zijn, een genadige Vader in de Heere Jezus Christus. Heren, we hebben dat verzondigd als land en volk. Maar we bidden van u of u zich nog wilt ontfermen in de natuur en ook in de genade. Wij danken u hartelijk dat broeder en zuster Drost van Heteren 60 jaar getrouwd mogen zijn vandaag. En dat ze dat ook in deze eredienst dankbaar bij u de Heere willen brengen. Als ze op de jaren terugzien, Heere, dan liggen daar vele zegeningen. Waar ze dankbaar voor zijn dat u ze zo lang gespaard hebt ook. Er zijn ook zorgen, ook in de gezondheid. En we bidden ook daarvoor dat we die zorgen en moeite ook mochten geven in uw hand. Maar vooral dat we ons persoonlijk en samen mochten leggen in de doorboorde handen van de Heere Jezus, in de beoefening van het geloof. Heere, bedien ze uit die volheid van u. En dat er ook bij het ouder worden meer zicht mag komen in het geloof op de Heere Jezus die dood geweest is, maar hij leeft. En die aan zondaren leven geeft. Als ze na de vakanties dit heugelijke feit zullen gedenken met kinderen en die hun lief zijn allen, Heere, geef ze dan een heel fijne, dankbare dag. En spaar en draag ze voor de toekomst. We bidden voor broeder Achterberg die opnieuw opgenomen moest worden in het ziekenhuis, nu voor de bestrijding van complicaties opgedaan na de operatie. We willen bidden om de kunde en wijsheid van de arts, om hem te begeleiden, bovenal om uw zegen over zijn leven, over zijn gezondheid, maar ook om genade, om het uit handen te geven en in uw handen te leggen en te laten. Gedenk hem en zijn vrouw en hun kinderen, Heren, in welke omstandigheden ze ook zijn. We bidden voor broeder en zuster Dekker van de Pakhuisweg. Wat een moeilijke weg gaat onze zuster. Wat een impact heeft dat op haar leven en dat van haar man en hun kinderen. We zijn dankbaar dat ze thuis mocht komen, Heren. Maar de berichten zijn somber, vallen moeilijk, ook voor onze zuster. Maar ze oefent zich om, zoals we in het ziekenhuis ook besproken hebben, om het inderdaad ook bij u de Heere te brengen. U gaat toch over alle dingen. Ook over moeilijke dingen van ziekte. En zelfs kunnen zulke moeilijke berichten nog medewerken ten goede. Want er staat bij Paulus in uw woord dat u alle dingen doet meewerken ten goede, Heere, voor degenen die u lief hebben. Daar mag zij en haar man bij horen. Bij de liefhebbers van God. Gedenk ze, ook als de komende week weer naar de specialist moet. Geef ook hem inzicht voor de beste behandeling. En leg uw zegen, kon het zijn, daarin. We denken ook aan Kees en Ramona van Dorland. Nu Ramona opgenomen is in Ede in verband met zwangerschapsvergiftiging. Dat is heel wat voor een moeder die in verwachting is van haar tweede kindje. En vader en Anne zijn thuis. Dat is heel wat. Maar geluk dat er goede ziekenhuizen zijn om die zwangerschapsvergiftiging te verhelpen. En zo het leven van het kindje dat ze verwachten en van de moeder te sparen. We bidden om kracht, Heren, voor Kees en Ramona. Om in alle afhankelijkheid en eenvoud het van u te verwachten. Die de schepper bent van alle dingen en onderhouder van het leven. Heren, we denken ook aan hen die we niet bij name noemen. Mensen die reden hebben tot dankbaarheid. En dat ook in de stilte van deze momenten bij u de Heren brengen. We denken aan hen die met vakantie gegaan zijn. Wat heerlijk om even afstand te nemen van ons dagelijkse beslommeringen. En tot rust te komen. Laat er ook licht vallen op de tekst dat er een sabbatsrust overblijft voor het volk van God. En die begint hier al, om in de eeuwigheid volmaakt te worden. We denken ook aan hen die verdriet hebben, Heren, door sterfgevallen. Oudere mensen vallen weg. Maar we hoorden ook dat jonge mensen weg kunnen vallen. En als dan families uit ons midden komende week bij een graf staan, dan van een jong iemand, Heere, wilt u dan ondersteunen en sterken? En dat we ook als jonge mensen, denkend in de kracht van de gezondheid te staan, en zo is het vaak ook, dat we dan toch ook onze gezondheid zouden gebruiken om u de Heere te zoeken, die ook een God en zaligmaker wil zijn, wil worden van jonge mensen. Fijn dat we hier mogen zijn in uw huis, Heere, of bij de kerkradio mee mogen luisteren, mee mogen bidden, mee mogen zingen. Wilt gij zelf in ons midden zijn, naar uw belofte en uw hart openen op de preekstoel, in ons eigen hart en leven, in de kerkbank en thuis. En als de goede zielenherder, de grote, barmhartige Heere, u openbaren aan ons hart voor het eerst of opnieuw. Heere, wat een zegen als we u mogen kennen. Dan wilt u ook voedsel geven voor ons hart en ons leiden door uw geest tot de volwassenheid van het geloof, zoals de Bijbel daarover spreekt. Als wij u nog niet kennen in een persoonlijke band, Heere, wilt u ons dan bekeren? Dat is toch uw liefste werk, zondaren bekeren, maken tot een kind van God en leren zien de volheid van uw volbrachte werk en de goedheid van een vergevend God en hoe rijk en zalig het is u te mogen kennen en u te mogen dienen. Zegen de kinderen, Heere, in de kerk en in de oppas, en dat ze van de preek ook iets mee zouden nemen, indrukken van wie u bent en van wat u doet. Zo bidden we voor ons alle persoonlijk en ons alle gemeenschappelijk. Gaat u de rijen langs, Heren, hoofd voor hoofd en hart voor hart. Zegen de koster, de organist, uw dienstknecht en alle die een taak hebben in deze kerkdienst. Hoor ons in bidden en danken, om die dankende en biddende voorspraak alleen, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 119, de versen 9, 14 en 17. Psalm 119, vers 9, 14 en 17 ter inleiding op de prediking. Thank you. Straks na het amen van de preek stemmen we in met Psalm 65, vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, geloften, dag bij dag. Psalm 65, vers 1, straks na de preek. De tekst is, zoals al gezegd, genomen uit het gelezen schriftgedeelte Marcus 8, vers 22 tot 25. En we willen die versen nog een keer lezen. Marcus 8, vers 22 tot 25. En Jezus kwam in Bethsaida en ze brachten een blinde bij hem en smeekten hem dat hij hem aanraakte. En toen hij de hand van de blinde genomen had, leidde hij hem het dorp uit. En nadat hij in zijn ogen gespuugd en de handen op hem gelegd had, vroeg hij hem of hij iets zag. En hij keek op en zei, ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen rondlopen. Daarna legde hij de handen opnieuw op zijn ogen en liet hem weer kijken. En hij was hersteld en zag allen heel duidelijk. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen. Ik denk dat u allemaal wel eens in de wachtkamer van een dokter terecht bent gekomen. Voordat je aan de beurt bent in de spreekkamer, moet je in de wachtkamer wachten op dat moment. En nou, dan zie je Veenendalers die dezelfde dokter hebben, die komen ook in die wachtkamer. En dan praat je eens met elkaar. Je kent elkaar of je kent elkaar niet en je maakt kennis, maar vaak hoor je niet waarom je in die wachtkamer zit en wat je straks in de spreekkamer met de dokter tegen hem of tegen haar gaat zeggen. Daar heeft een ander eigenlijk niks mee te maken, dat is heel persoonlijk. Ja, zo is het. Nu hebben we gelezen uit Marcus 8, dat die blinde eigenlijk in de wachtkamer gebracht wordt bij de Heere Jezus. En de mensen van Bethsaida, die willen eigenlijk dat Jezus dan het trucje doet van het herstel, zodat zij het kunnen zien. In die wachtkamer dus, spreekkamer is niet nodig. Maar dat is natuurlijk sensatiezucht. Kijk, tegenwoordig willen de mensen nog wel geloven als er nou eens iets gebeurde. Als Jezus nou eens wat deed, als God nou eens wat deed, dan sensatiezucht. Dan wil je eigenlijk alleen maar zelf beter van worden. En dan staat er nou zo heel fijngevoelig dat Jezus die man niet in de wachtkamer gaat behandelen onder de nieuwsgierige ogen van al zijn mededorpsbewoners. Maar dat hij hem meeneemt, nodigt in de spreekkamer. En daarom heb ik als thema boven deze tekst gekozen, in de spreekkamer van de hemelse oogarts. Want die man was per slotverrekening blind. En dan drie gedachten, geen gezicht. Ik kom er zo wel op terug in punt 1. Tweede, nieuw licht. En in de derde plaats, daar gaat het om geloofsuitzicht. Hè? Kijk, je kan helder zien met natuurlijke ogen, maar toch de Heer Jezus niet zien. Hè? Daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Ik herhaal, in de spreekkamer van de hemelse oogarts, geen gezicht, nieuw licht, geloofsuitzicht. Jongens en meisjes, Bethsaida, dat is een havenstadje aan het meer van Genezaret, de zee van Tiberias, helemaal in het noorden. En daar was al twee keer een broodvermenigvuldiging door de Heer Jezus geweest. Weet je wel, 5 broden en 2 visjes, hè? Had dat jochie bij zich. Voor 5000 mensen, nou, ga maar naar huis, daar wordt niks. Maar Jezus die nam dat brood in zijn handen en die brak het brood en die nam de visjes in zijn handen en die brak de visjes. En meer dan 5000 mensen konden eten wat ze wilden. Nou, dat was natuurlijk voor zo'n vissersplaats het nieuws van de dag. En dan horen ze dat Jezus weer terugkomt in Bethsaida. En ze willen nog wel eens een keer zo'n show van Bethsaida zien. En daarom die blinde man, want zo stond hij altijd al bekend. Blinde man. Daar zijn we heel goed in. Hè? Om de mensen te typeren naar wat ze eigenlijk voor gebrek hebben. Hè? Kun je tegenwoordig ook een zieke, een invalide of een scheldwoord, homo. Hè? Dat is vreselijk als dat gebeurt. Hè? Dat je iemand typeert om hem weg te zetten. En zo hebben ze dat in Bethsaida met die blinden ook gedaan. Geen gezicht, zo'n blinde man, niet waar? Die kan niet eens zelfstandig zijn weg gaan. Die had altijd leiding nodig. Geen gezicht, maar dan komt Jezus. En dan denken ze, we hebben weer een show van Bethsaida nodig. En ze brengen die blinde man naar Jezus toe. En ze vragen of Jezus met zijn handen, waar hij dat brood ook mee vermenigvuldigd heeft, die blinde aan wil raken. Zo staat het er eigenlijk. Ze denken dus, jongens en meisjes, dat Jezus een soort goochelaar is. Een Hans Kazan. Trucjes doen. Als die blinde maar aanraakt, dan haalt Bethsaida weer de voorpagina van de krant. Moet je nou toch eens horen. Dat is de wachtkamer. Ze willen in de wachtkamer wel eens zien wat Jezus nou met die blinde man doet. En dan staat er zo prachtig mooi, hè, dat Jezus die man wel aanraakt. Ja, want een blinde man die kan zelf de weg niet vinden. Hè? Die moet je bij de hand nemen. Geen gezicht toch. Als je altijd geleid moet worden door iemand anders, dat ligt ons niet. We willen zelf onze weg gaan. We hebben Jezus niet meer nodig. Maar die mensen uit Bethsaida, die brengen hem bij Jezus. En Jezus, die wil met die man vanuit de wachtkamer, al die nieuwsgierige ogen, naar de spreekkamer. Dan neemt de Heere je alleen. En hij pakt die man, die blinde man, bij de hand. En dan gebeurt er dus niks. Nou, dat tekent nou, mensen, wie we zijn in onszelf. Hè? Want van nature, mensen, het is een zegen als je goed kan kijken, hoor. Maar ik zei het net al, je kunt ook als je een scherp zicht hebt in je ogen, toch de Heere Jezus niet zien. Hè? En van huis uit, mensen, is dat met ons allemaal het geval. We zijn zo blind als een mol. Als het om Jezus gaat. Hè? We moeten bij de hand genomen worden. Willen we de goede kant op gaan. De toekomst van de Heer in. Maar daar hebben we geen zin in. En dat tekent dus hier. Als Jezus die blinde man bij de hand neemt. En hem naar de spreekkamer brengt. Hoe een mens leiding nodig heeft. Hè? Maar weet je wat het hier vooral tekent? Dat Jezus zich ontfermt over iemand die wat heeft. En wie heeft er niet wat? Hè? Jezus, als Jezus die blinde man bij de hand neemt, dan komt er een streep te staan onder zijn ontfermende liefde. Mag u zo op de Heere Jezus zien? Mag jij zo op de Heere Jezus zien? Jongens en meisjes, hou je zo van de Heere Jezus. Dat hij, als wij niet God zien, als we niet Jezus zien, niet weten wie de Heilige Geest is, dat hij ons bij de hand, bij het hart wil nemen. En dan, als je met Jezus meegaat, dan ga je altijd de goede kant op. Dan ga je altijd de goede kant op. Dan niet meer onder die duizenden ogen van nieuwsgierigheid, maar onder het alziend oog van de oogarts bij God vandaan, in de spreekkamer alleen met hem. Mag u het kennen, broeder en zuster in de Heere, want dat is nou typisch de zaligmaker. Hij is het oog voor de blinden. Die alles ziet. Dus hij ziet je ongerechtigheid. Hij zou van je af kunnen. Maar hij komt toch naar je toe. Hij neemt de leiding. Hij leert volgen. En hij geeft je ook gehoorzaamheid achter hem aan te komen. Ook als het donker is. Als het anders gaat dan je gedacht zou hebben. Hij is een God van uitleiding. Uitleiding. Abraham uit Ur der Chaldeeën. Lot uit Sodom. Israël uit Egypte. En hier deze blinde man buiten Bethsaida geleid. De uitleiding. Bunyan uit de stad verderf naar de nieuwe toekomst met de Here. Jezus uitgeleid uit het graf toen hij het werk volbracht had. Dat is God ten voeten uit. En dat doet de Here nou niet voor zichzelf. Maar dat doet de Here nou voor zijn volk. Mag u daarbij horen? Ben je zo uitgeleid, ontdekt aan wie je bent voor hem, maar je hebt ook ontdekt wie hij is voor jou. En dan zeg je, het is toch geen gezicht los van God. Mensen, dan kun je nog zo cosmetisch je oppoetsen en je mooi maken, zodat je de voorpagina van de Telegraaf eens een keer haalt. Maar het is geen gezicht, want je bent niet gekend door God. Maar als Jezus je bij de hand neemt, dan word je uitgeleid. Dan kom je met de Here onder vier ogen te spreken over wie hij is en wat hij doet en wat jij mag ontvangen. Dat is het eerste. Geen gezicht. Het tweede, in de spreekkamer van de hemelse oogarts, nieuw licht. Ja, die man, dat is helemaal blind, jongens en meisjes. Dat kun je je niet voorstellen als je goed mag zien. Hè? En je kunt genieten van de mooie zomer, prachtige kleuren in de natuur, blauwe hemel en hopelijk straks ook van een heerlijk frisse regenbui. Ja. En weet je wat de Heer Jezus nou zo mooi doet? Hè? Hij is een dokter. Hij is een dokter voor je lichaam. Maar hij is ook de dokter bij God vandaan. Voor je ziel, voor je hart. Hij geeft je een nieuw hart. Hij wil je een nieuw hart geven. Hè? Daarom is het thema ook de hemelse oogarts. Hè? En dan ga je dus zien zoals God je ziet. En dan kan die blinde natuurlijk nog niet met zijn ogen zien. Maar dan doet Jezus het zodat de blinde het wel kan voelen. Hij spuugt in zijn ogen. Dan denk je, bah, spuug in je ogen. Ja, ho, ho, ho. Dat was toen medicijn voor mensen die blind waren. En die blinde man die kan dat dus niet zien, maar hij kan het wel voelen. Hè? Dat is mooi, hè? Dat Jezus zo, eigenlijk een soort gebarentaal voor die blinde man, dat hij voelt, Jezus die ontfermt zich over mij. Ja. En dan legt hij de handen op. Hè? Ja, hij kan niks van zichzelf. Hij moet het van de Vader krijgen. En dan in die spreekkamer, terwijl de andere mensen van Bethsaida op verre afstand zijn, zegt de Heer Jezus, zie je al iets? En dan zegt die man, ja, ik zie wat. Want ik zie mensen als bomen bewegen. Wat wonderrijk als je licht in je ogen krijgt. Hè? Maar dat is nog niet alles. Want dan legt de Heer Jezus nog weer zijn handen op. En dan krijgt hij nieuw licht. En dan ziet hij, staat er alles scherp en van ver af. Dus de Heer Jezus is niet een goochelaar. Hè? Maar de Heer Jezus is een machtige Heere bij God vandaan, die het woord spreekt en dan gebeurt het. En dat is heel bijzonder hier, dat er een genezing is in twee fasen, in twee etappes. Dat is heel opmerkelijk voor Marcus, jongens en meisjes. Jullie moeten nou thuis straks onder de koffie het evangelie van Marcus eens eventjes opslaan. Dat is het oudste evangelie in de Bijbel. En dan moeten jullie Ik geef je een puzzeltje op voor deze zondag. Uit het eerste hoofdstuk van Marcus is tellen hoe vaak het woordje terstond erin staat. Terstond, dat is ouderwets voor meteen. Meteen. Nou weet ik niet of de HSV het precies zo doet als de oude Statenvertaling. Maar anders moet je de oude Statenvertaling er ook maar even naast leggen. Tel eens hoe vaak in Marcus 1 het woordje terstond staat. En vanmiddag hoor ik dat dan wel, of je het goed gevonden hebt. Maar waarom zeg ik dat nou? Kijk, bij Marcus gaat dat altijd heel snel, direct, met vaart. Maar nou is net of Jezus die vaart niet heeft. Hè? Een genezing in 2 etappes. Ja, dat is nou opvoedkunde van de hemel, mensen. Het is niet voor niks een hemelse oogarts. Dat is nou opvoedkunde van de hemel. Want als die man dan licht in de ogen heeft gekregen, dan ziet hij dat Jezus zijn zegenende handen voor zijn ogen houdt. Hè? Hij moet het niet verwachten van dat spuug van de Heer Jezus. Hij moet het niet verwachten van de handen van de Heer Jezus als een goochelaar. Maar hij moet leren vertrouwen op de Heer Jezus zelf. Als de oogarts bij God vandaan. Tja. Je mag alle dingen aan de Heere vragen van school en van je vakantie en ziekte en gezondheid. Je mag alle dingen aan de Heere vragen, maar het gaat om de zegen van de Heere zelf. En als hij dan dat nieuwe licht krijgt voor de tweede keer, zodat hij alles van ver af ziet, helder en klaar en duidelijk, dan haalt de Heere Jezus zijn handen voor de ogen van die ziende blinde af. En jongens en meisjes, wie ziet die dan het eerst met die heldere ogen? Wie ziet die blinde man dan het eerst met die heldere ogen? Jezus. Nou, daar gaat het om, hè? Hij ziet Jezus het eerst met zijn heldere ogen. Prachtig. Prachtig is dat. Wat een heiland, hè? Die het licht in de ogen geeft. We zullen er straks met Psalm 146 ook dankbaar voor zingen. Dat is nu hemelse opvoedkunde. Zo gaat het met ieder die tot de Heere komt en die de Heere ontmoet in het leven. Wat een overgang is dat, hè? Als je van blind ziende wordt. En dan bedoel ik dat ook niet letterlijk. Ik heb al vaker gezegd, het is een zegen als je goed mag kunnen kijken. Maar als je geestelijk van blind ziende wordt, hè, dan ga je God zien. En je hebt altijd de Bijbel al gelezen, je hebt altijd naar de kerk gegaan, maar als de Heere in je hart komt, als je ogen krijgt die de Heere zien, dan ga je de dingen ontdekken, dan ga je de dingen anders zien. Dat is een overgang van blind naar ziende, van dood naar levend. En dan valt het licht van die hemelse oogarts in je hart door de Heilige Geest. Zodat je gaat zien dat je een zondaar voor God bent. Heb u daar last van? Maar dat doet de Heere nooit om je bang te maken. Dat doet de Heere juist om te brengen tot het volle werk van de Heer Jezus. Dat zonde verzoent. Dus dat licht uit de hemel, als dat in je hart valt, dat is ook verlossend licht. Dat is verzoenend licht. Dat is vertroostend licht. Dat is bevrijdend licht. Nieuw licht. Dan word je iemand die bij de Heere bekend is. Dan ben je maar niet de blinde man of de invalide of die vrouw. Ja, heb je het al gehoord wat er in het verleden gebeurd is? Die oude koeien komen steeds weer uit de sloot. Daar word je een kind van God van. Die bekend is bij de Heere en die ook bekend wordt in Bethsaida. Hij mag straks het dorp niet ingaan. Maar hij heeft natuurlijk wel als christen geleefd in dat vissersdorp. En zo heeft hij de Heere verkondigd. Nieuw licht, ja gemeente. Als dat licht in je leven is opgegaan, hè, dan is niet meteen alles oké. Dan gaat niet altijd meteen alles van een leien dakje. Als dat licht is opgegaan, dan ga je ontdekken dat je achter de Heere Jezus volgend ook een stuk zelfverloochening krijgt. En dat je soms de wegen van de Heere niet begrijpt. Waarom dan toch die weg van ziekte? Waarom die scheur in je leven? Waarom die doorn in je vlees? Waarom die vragen waarop je geen antwoord krijgt voor je verstand? Hoe kan de Heere dat toelaten? Ik wil er maar mee zeggen, gemeente, zodra het licht in je ogen komt, heb je altijd weer nieuw licht nodig. En die hemelse oogarts, God is een licht zo fel en zo groot en zo mooi en zo stralend. Ik moest daar van de week, nu die zon altijd zo heftig schijnt, daaraan denken. Hè? God is nog veel mooier dan het zonlicht. Maar pas op, hè? Buiten Christus kom je in dat licht om. Maar nou komt die oogarts uit de hemel zo dicht bij die blinde man, dat hij het licht zo in zijn ogen legt, dat die man alles gaat zien van veraf en klaar. En dat hij de Heere volgt op al zijn wegen. Prachtig, als we zo nieuw licht van de Heere hebben ontvangen. En het feit dat de Heer Jezus dat dan in twee keer doet, dat is niet een gebrek. Kijk, als die man tegen de Heere Jezus in de spreekkamer zegt, ik zie die mensen als bomen voortbewegen, dan zegt de Heere Jezus niet, man, wees wijzer, je kijkt niet goed uit je ogen. Nee, hij maakt dat niet belachelijk, want het is zijn eigen werk. Weet u wat nou zo mooi is? Hè? Hier openbaart zich de meester dokter, de echte specialist, die de genezing niet als een stuk vlees voor een hongerige hond het beest toewerpt, maar die de genezing bedient. Snap je wat ik bedoel? Dus niet in één keer is het klaar, maar hij geeft het bij stukjes en beetjes zo, dat het uiteindelijk wel zicht wordt, zoals God het bedoeld had, van veraf, helder en klaar. Prachtig. Nieuw licht in de spreekkamer van de grote medicijnmeester. De hemelse oogarts gaat het onder vier ogen van wonder tot wonder. Jezus bedient magistraal het werk. Daar heeft hij zelf aan het kruis alles voor gegeven, mensen. Daar moet je altijd heel teer en voorzichtig over spreken. Hè? Want Jezus heeft aan het kruishout alles gegeven, zichzelf. Met de bedoeling dat hij u, jou, mij kan maken tot een kind van God. En als we een kind van God zijn, dan als het goed is, komt er ook een groei in dat genadeleven. Dat is het derde punt. De hemelse oogarts, in de spreekkamer van de hemelse oogarts gaat het om het geloofsuitzicht. Ja. Opvallend is ook, hè, dat de Heer Jezus niet strijkt. Je hebt tegenwoordig ook strijkers. Hè, die strijken dan de pijn uit je been weg of uit je rug. Moet je niet naartoe gaan, denk ik hoor. Maar nee, er is bij de Heer Jezus een machtswoord. Hè. En ik zei het al, als het in twee etappes gaat, dan is dat niet een weifeling bij de Heer Jezus. Maar daar openbaart de Heer Jezus juist zijn grootheid in. En mooi is ook, hè, en zo is de heiland nog, al is hij in de hemel, dat hij in gesprek gaat met zijn patiënt, als ik het zo mag zeggen. Dus hij vraagt, zie je al iets? Ja, wist de Heere dat dan niet? Jawel, de Heere weet natuurlijk alles volmaakt, maar hij wil ook door dat vragen aan zo'n patiënt die hij gaat herstellen, dat jij weet dat hij alles van je weet. Je kan met deze Heere dus in gesprek gaan. Want we hebben een sprekende God. Niet een stomme sphinx in de woestijn in Egypte. Hè? Zo'n stenen beeld. Mr. X. Nee. Maar we hebben een sprekende Heere. sprekende Heer Jezus en een sprekende Heilige Geest. En als je ogen in je ziel hebt gekregen om de opgestane en verheerlijkte Christus te zien en te volgen, dan zegt hij, zie je al iets? Met andere woorden, wat weet je nou van mij? Wat versta je nou van het werk van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest? Als je er niet veel van weet, hè, dan ben je heel gauw uitgepraat. Maar als je er helder kijk op krijgt, hè, en dat kun je soms uit mensen horen. Als ze er helder kijk op gekregen hebben, ook uit jonge mensen. Dan gaan ze zeggen wie de Heer Jezus is. Hè. Zie je al wat? Wat weet je nou van de ontdekking aan je eigen zonde? Dat hoef je niet tegen een ander te vertellen, maar dat mag je juist met de Heere bespreken. En als de Heere daar de vinger bij legt door de Heilige Geest, dan doet hij dat. Omdat hij in zijn andere hand komt met het verzoenende bloed van de Heer Jezus, dat daar over wil komen. Zodat je dus een nieuw mens wordt, een bruidskind. En dat zie je dus, dat er dan ook vooruitgang is in het geloof. Hè. We moeten bekeerd worden, jazeker. Maar als we bekeerd zijn, dan is er nog zoveel te leren van de Heere. En dat wil hij met dat nieuwe licht steeds weer doen. Zodat hij geloofsuitzicht geeft in zijn toekomst. Dat je de Heere ziet als overwinnaar over de dood. Dat je de Heere ziet als overste leidsman en voleinder van het geloof. Dat hij dus voorgaat. En dat het op volgen aankomt. Midden in deze tijd. In de binnenkamer waar je als het ware in de spreekkamer met God spreekt over je eigen leven en over de genade van de Heere. Maar ook als je naar school gaat of studeren moet of midden in de samenleving je werk mag doen of vakantie mag houden. Ziet u al iets van mijn werk in uw leven? Wat gelooft u nou van de vergeving van de zonde? Spreek nou eens uit dat wonder van vrede door het bloed van het kruis. Mensen, wat is dat tot eer van God, als je dat mag zeggen. Kwam het ervan? Heeft de Heilige Geest, heeft die sprekende oogarts uit de hemel u dat geleerd? Zodat u tot eer van Vader, Zoon en Heilige Geest eruit mag spreken. Hoe staat het met de heiliging van je leven? Dus heiliging, jij kunt niet zonder zonde leven. Dat moet je niet te gemakkelijk zeggen hoor. Maar heiliging dan is de bovenleiding van de Heilige Geest eigenlijk de bron voor je gang over deze wereld, voor je leven elke dag. Zie je al iets? Nou, dan mogen we hem groot maken voor zijn genade. Hij is een heiland en we blijven voortdurend op de Heere Jezus aangewezen. Als je geloofsuitzicht hebt. Hè. Wonderlijke gemeente. Die man die moet het dorp niet ingaan. Maar die moet naar zijn huis gaan. Natuurlijk heeft hij wel gewoon in Bethsaida geleefd. Maar je ziet er dus ook de ernst in deze tekst. Hè. Er is een grens aan de genade. Ja, want die mensen uit Bethsaida, die moeten niet zien op een blinde die nu ziet. Maar die moeten leren zien op de hemelse oogarts bij God vandaan, op de Heere Jezus. Maar dat heeft de Heere Jezus al zo vaak in Bethsaida gezegd en in Capernaum. Maar ze geloven het wel. Oh, nou ja, als die nog eens een keer een wondertje doet, dan kom ik wel weer. Maar mij niet gezien. Erg is dat, hè. Want Jezus die zegt op een bepaald moment, als in Tyrus en Sidon die wonderen waren gedaan die ik in Bethsaida en Capernaum had gedaan, dan waren ze tot geloof gekomen. Maar Bethsaida en Capernaum, jullie zijn tot de hemel verhoogd. Maar omdat je niet in mij gelooft, zul je tot de hel neergestoten worden. Vreselijk mensen, vreselijk. Maar als je op de liefde van God in Christus geopenbaard en waardoor de Heilige Geest aan je hart klopt, als je daar geen boodschap aan hebt als kerkmensen, dat waren hier kerkmensen, kerkmensen. Dan verlies je straks alles. Dan is dat licht van de zon die God is, een verterend vuur. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God buiten Christus. Maar daar eindigt het niet, mensen. Daar eindigt het niet. Ik heb u erbij gelezen uit Marcus 8, ook het stukje van de belijdenis van Petrus. Hè? Dan zijn ze daar nog in het noorden. En dan doet de Heer Jezus eigenlijk een huisbezoek. Wie zeggen de mensen nou dat ik de zoon des mensen ben? En dan krijg je namen als Elia, Jeremia of een van de grote profeten. En dan komt het heel dichtbij. Hè? Maar jullie, discipelen. Wie zeggen jullie nou dat ik de zoon des mensen ben? En dan zegt Petrus en jongens en meisjes die kwam uit Bethsaida. Dus, kan dus, hè. Dan zegt Petrus, u bent de Christus. De zoon van de levende God. Nou, dat is nog geloofsuitzichten. En daar gaat het om in het herstel. Daar gaat het om als je het licht in je ogen krijgt. Daar gaat het om als je het licht in je hart krijgt. Geloofsuitzicht. Natuurlijk is het een zegen als je gezond mag zijn. Dan moet je de Heer en mag je de Heer ook voor danken. Maar dat is niet het uiteindelijke doel. Het gaat om, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Mag u dat zeggen? Mag jij dat zeggen? Geloofsuitzicht. Dat kan. Dat mag. Dat moet. Ja, buiten Christus is straks alles kwijt. Maar in Christus is het eeuwige leven. Er is dus tijd en leiding nodig, nieuw licht, hè, om dat geloofsuitzicht steeds groter van de Heere te ontvangen. Ook als je geen licht in je natuurlijke oog krijgt. Ook als de ziekte niet genezen kan worden. Ook als je God in zijn leiding niet kunt begrijpen. Ook, ja, vult u maar in. Het gaat, ik zei het al, niet altijd van een leien dakje. Maar het gaat om de Heere. En als je zo de Heere mag zien en belijden, dan komt het goed. Dan gaat het goed. Zalig mensen. Als we daarin geoefend zijn en als we daarin geoefend worden, dan staat het vertrouwen op de Meester. Dan schikken we ons gelovig onder zijn deskundigheid. Dan horen we zijn stem. En dan zien we gelovig op hem. Nee, wij zien nog niet dat alles al aan Jezus' voeten onderworpen is. Maar hij is wel overwinnaar. En daarom is de overwinning aan hem en aan zijn volk straks. Maar als je nou dat geloofsuitzicht hebt, hè, helder licht van de geest in de ogen van je hart, dan zien we Jezus. En dan staat er zo mooi, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid bekleed. En dat belooft wat voor de toekomst van al zijn volk en kinderen. Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Heere, u openbaart zich als het licht in de donkerte van deze wereld. En u geeft ook het licht in de duisternis van ons bestaan van huis uit. En dat licht van u heeft als karakter dat het het duister verdrijft. Zodat we gaan zien, helder en van ver af. Heerlijk, dat u dat met uw volk en kinderen doet, met jongeren en ouderen. En dat u dat ook wilt onderhouden. Zodat er een schare is die achter u de Heere aan mag komen. Uw toekomst tegemoet. Dat wij daarbij mogen horen, Heere. Versterk uw volk en kinderen, de kleine en de grote, in de genade. En dat er ook een groei mag zijn in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus tot de volwassenheid van het geloof. Zodat we mogen zeggen, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En dat doet hij niet voor zichzelf. Maar daar wacht hij op zijn verloste kerk. En eenmaal zullen we hem daar eeuwig en volmaakt voor prijzen. Heere, wij danken u voor deze eredienst en dat we zonder verhindering ook naar uw huis mogen gaan en openlijk voor uw naam mogen uitkomen. Laat ook in onze levenswandel daar iets van mogen blijken, Heere. Want dat is tot eer van uw naam en tot verwondering van onszelf. En als we nog buiten de kring van de gezaligden staan, Heere, leer ons dan tot u roepen en om u verlegen worden. Want we kunnen toch niet jaar en dag op een kerkbank gezeten hebben en toch onbekeerd sterven, vreselijk. Heere, verhoed dat. Zegen de jeugd, zegen de kinderen, zegen alleengaanden. En we zijn ook dankbaar voor zegeningen dat we mogen leven zoals we mogen leven en dat u zoveel goede dingen geeft waarin we uw zegenende hand mogen erkennen. Zegen ons verder deze zondag ook in rust en afstand van onze dagelijkse beslommeringen en overdenking van uw woord en ontmoeting met elkaar. Heren, dat we niet te veel last van de warmte zouden hebben, ook vanmiddag niet. Breng ons ook weer samen. Vergeef onze tekorten, zegen uw beloften in vervulling en toepassing aan ons hart. Wij vragen het uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld en daarna zingen wij uit Psalm 146, vers 6 en vers 8. Het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. Wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. God die lust in waarheid heeft, mint hem die rechtvaardig leeft. Psalm 146, vers 6 en 8. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.